Yannick van Dijk.
Yes.
Van harte welkom bij de Helderijs podcast. Wij zitten hier aan jouw prachtige tafel.
Dankjewel.
Ja. En je bent leerkracht
in
het basisonderwijs. En daarnaast heb je de leesdetectives.
Yes.
Nou, over beide zou ik heel graag het een en ander leren vandaag. En mijn bedoeling, nou, dat heb ik je net ook verteld, hè, is ook om andere mensen in het onderwijs te inspireren. Met mensen die in dezelfde beroepsgroep zitten of bepaalde zaken ondernemen waarvan ik denk, ja, jou wil ik graag even een podium geven. Jij hebt samen met jouw compagnon, partner ook een podcast, hè?
Ja.
Die heet ook De Leesdetectives.
Klopt, ja. En is te luisteren op Spotify. Gelijk even reclame maken.
Ja, ja, doe je ding. Ja, groot gelijk.
Is te luisteren op Spotify en op onze website, leesdetectives.nl. En die gaat heel erg over boeken. En over daarbij hebben we ook kinderschrijvers, kinderboekenschrijvers die we uitnodigen. En daar doen we eigenlijk hele grappige dingen mee. En dat vinden we eigenlijk heel erg leuk. Ook om te laten weten wat voor boeken er zijn. En hoe die ook kinderen kunnen helpen in het onderwijs. Dus dat is eigenlijk een beetje ons doel. Om zoveel mogelijk boeken te integreren in de lessen van leerkrachten. En dat is eigenlijk een beetje de doel van de leesdetectives.
Mooi.
Ja.
En is jouw compagnon, werkt hij ook in het onderwijs?
Jazeker. Dus wij zijn allebei 3 dagen werken wij in het onderwijs. Samen voor de groep, omdat we ook wel heel erg graag de feeling willen houden met voor de klas staan. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Zodat we ook weten wat er speelt en hoe het gaat nu eigenlijk in de groepen. En met de 2 dagen die we bij de leesdetectives doen, gaan we ook naar de scholen toe. Dus daarbij geven we leespromotielessen. Dan komen een hele grote koffer met boeken binnen. En we hebben een boek escape room hebben we gemaakt. Dus hebben we drie boek escape rooms. En dan komen we dan binnen en dan gaat er een filmpje af. En dan mogen ze helemaal zelf uitzoeken en zorgen dat ze aan de hand van kinderboeken die puzzels oplossen. En we maken bibliotheek op.
Ja.
Dat is die 2 dagen. Maar omdat we dan ook die 3 dagen nog voor de klas staan, is het natuurlijk ook wel heel erg tof om om dat zo te houden. Omdat je dan die 2 dagen dat je ook voor de klas staat op andere scholen, dat je wel weet wat er speelt en welke dingen er zijn. En hoe kinderen nu met elkaar omgaan.
Ja.
Dus dat is heel erg belangrijk. Dus, dus vandaar dat we dat op deze manier aanpakken.
Mooi man.
Ja.
Oh, dat klinkt echt goed.
Ja.
Maar betekent dat ook dat jullie, want het klinkt in mijn oren als een geweldig concept. Iets waar veel vraag ook naar zal zijn.
Ja.
Helemaal omdat jullie langskomen. Dus je bent een extra aanvulling op de bestaande lessen of lessenseries die er worden gegeven op de scholen. Betekent dat dat je praktisch iedere week op een andere school rondwandelt met z'n tweeën?
Nee. Er zijn gewoon een aantal scholen die ons inhuren. We hebben ook lessenreeksen. En die zijn best wel populair. Dus dan komen we gewoon 5 dagen, 5 lessen geven eigenlijk. En daardoor komen we dus heel vaak dus een blok eigenlijk op een bepaalde school. En daarna gaan we weer verder naar een andere school. We zien best wel veel scholen, denk ik, toch in een jaar. Ik denk toch wel dat we zo'n 10 scholen zien in een jaar.
Mooi man.
Inclusief je eigen school. En dat is ook wel weer heel erg tof om te doen en te zien en te weten hoe het overal gaat. Dus dat is wel, wel leuk.
Ja, ja, dat snap ik. En met betrekking tot leesdetectives, hoe is dat zo tot stand gekomen?
Sander, het was coronaperiode. En heel veel mensen zaten natuurlijk best wel in de put. En wij dachten, nou weet je wat wij doen? We gaan een bedrijf oprichten. Dus dat was natuurlijk hartstikke goed. Slim concept. Sander die zei tegen mij, ik sta nu 3 dagen voor de klas en ik wil toch een beetje uit die sleur. Ik wil 2 dagen iets anders. En ik werkte op een school waar ik mijn eigen leeslokaal had. Daar heb ik mijn eigen bibliotheek aangelegd. Ik had daar lekker zitbanken, kussens, lekkere plekjes om lekker te kunnen lezen heb ik daarin gemaakt. En ik merkte dat op die school eigenlijk het begrijpend lezen, al deed ik heel weinig echt aan begrijpend leeslessen, dat ging eigenlijk heel erg omhoog. Want kinderen vonden het heel erg lekker om te gaan lezen. En toen dacht ik, voor mij is dit gewoon een tendens. Is het zo dat als ik ze enthousiast maak voor boeken, dat ze gewoon veel beter kunnen gaan lezen. Dus dat is een beetje persoonlijk onderzoek natuurlijk. Dat is niet, misschien niet helemaal waar, niet helemaal onderbouwd. Maar dat merkte ik wel echt in de groep. Toen zei Sander tegen mij van, ja, weet je, heb jij een idee voor een bedrijfje waarin ik iets kan doen met social media of met... Toen zei ik, nou, ik vind dat er weinig boekenpromoties worden gemaakt. En toen zijn we eigenlijk gestart met z'n tweeën op een bank. Mijn bank in mijn klas, achter mijn prachtige kast. En dan hebben we met z'n tweeën gingen we toen een half uur zitten praten over boeken. Nou, die filmpjes kun je nog terugvinden. Dat is oerzaai. Dat is echt geen reet aan. Dus wij dachten ook van, we gaan kinderen, weet je, weer inspireren. Nou, geen kind die ernaar keek natuurlijk. Want het was gewoon een beetje met z'n tweeën in het wegpraten.
Ja.
En op een gegeven moment zijn we dat strakker gaan doen. En zijn we daar echt geëvalueerd. Sander, die zijn heel erg met gadgets bezig. En met mooie camera's. We hebben nu overhead camera's en met videobewerking. Dus we maken dat nu steeds flitsender en tof. En nu merk je ook dat er heel veel mensen dat heel erg leuk vinden en heel erg tof vinden om te zien. Maar daar zijn we dus zeg maar mee begonnen. En op een gegeven moment, toen was corona een beetje voorbij, toen zeiden we, weet je wat we ook kunnen doen? Zei ik, ja, ik heb heel veel gedaan met leespromotielessen. En ik kan daar wel een aantal reeksen van maken. Dus toen zijn we eigenlijk de groep ingegaan. En toen hebben we daar gewoon heel veel leespromotielessen gegeven. En,
ja.
En zijn we eigenlijk naar scholen gegaan. En dat was eigenlijk best wel een groot succes. En dat is best wel heel erg leuk om te doen.
Ja, ook weer. Tuurlijk.
Dus dan
ja.
krijg je toch een soort je eigen onderneming nog daarnaast. Dus ja. wel leuk.
Hey, en die, want de opnames die jullie hebben gedaan eigenlijk, om ook leerlingen te bereiken, om ze te enthousiasmeren. Dat was eerst een format van 30 minuten kletsen, één camera standpunt en tralala. Hoe kort is het nu?
Nou, we zijn nu, de filmpjes die we maken, maken we echt anderhalve minuut. Dus ja. dat is echt heel kort.
Ja.
Maar dat is echt het format van Insta en van Facebook en TikTok. En TikTok
ja.
hè? Dus die... dat zijn de enige podia, zeg maar, ook naar kinderen toe. Waar natuurlijk bijvoorbeeld nu is BookTok. Ik weet niet of je het kent, maar dat is heel erg populair.
Okay.
Waarbij heel veel schrijvers ook hele korte, snelle filmpjes maken over een boek.
Oh, cool.
En kinderen, het zijn nu ook BookTokkers, heette dat nu. Ja, kinderen zijn er best wel gek op. Dus die kijken dat ook best wel. Dus dat slaat best wel aan nu. En dat komt niet door ons hoor. Dat is echt. Er zijn een aantal schrijvers die dat heel erg goed hebben gedaan.
Ja.
Het is wel de tijd nu natuurlijk voor snelle, flitsende filmpjes. Want anders doe je niet meer mee. Maar daarnaast hebben we nu inderdaad ook onze eigen podcast. Want ik vond eigenlijk persoonlijk, ik lees hele dikke boeken, vaak de dikkere boeken. Ik kon in één minuut of in een halve minuut niet echt mijn ei kwijt over een bepaald boek. En ik vind toch wel dat een bepaald ander podium verdient. En daarin is dan de podcast, maar die is dan meer gericht op leerkrachten en op ouders, zeg maar, die dat heel erg leuk vinden. En er was ook een kind die tegen mij zei, Yannick, ik moet heel de dag al naar jou luisteren. Dan ga ik naar huis, moest van mijn moeder jouw podcast luisteren. Dus ja, dus die zei, ja, dat vind ik oer saai, zegt ze. Dat ga ik niet doen. Dus daar is dat alternatief voor, dus daar zijn we nu heel erg mee bezig.
Ja. Mooi.
Ja.
Ik vind de naam ook echt te gek.
Ja.
Hoe is die zo naar voren gekomen? Een briljante naam.
Ja, nou, we hebben echt wel heel lang gestoeid over de naam.
Ja.
Ik wilde eerst Leesmees. Dat vond ik leuk. Leesmeesters of Leesmees. Maar dat bestond al. Dat is een begrijpend leesmethode. Dus dat mochten we, dat mochten
nou,
we niet.
Niet. Nee.
En toen zei hij Leesdetectives. En toen dacht ik, nou, Sander die zei dat. Nou, dat klinkt wel tof. En ergens dacht ik, dat is te moeilijk of te lang, weet je wel. Maar dat is gewoon op die manier. Maar en uiteindelijk kon het ook koppelen aan, wij doen onderzoek naar wat is het perfecte boek voor het kind. En dat is dat doen wij als detective dan. Dus vandaar de leesdetectives.
Heel tof.
Ja.
Hoort daar ook een bepaalde outfit bij?
Jazeker, ja. Nee, ja, we hebben gewoon hele... Nee, dat valt wel mee. We hebben wel laserdetector truien tegenwoordig. Het zijn witte truien. Maar we komen niet met een loop en een grote...
Sherlock.
Dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Dat is wel heel tof trouwens.
Ja, toch?
Dat moet ik opschrijven. Goed idee, man.
Ik schrijf hem wel voor je. Sherlock. Sherlock.
Dat is ook leuk voor de escape room ineens.
Ja, toch?
Oh, tof. Ja. Nou.
Ja. Ja. Die mag je hebben.
Thanks.
Geen probleem. Hey, en op het moment dat, stel ik werk op een school, ik hoor dit, ik denk, oh, dit lijkt me helemaal te gek. Hoe weet ik nou, ik heb groep 6.
Ja.
Hoe weet ik nou dat jouw, of jullie boeken die je meenemen, dat die aan gaan sluiten bij mijn doelgroep?
Dat weet je nooit. Hè? En het moeilijke met lezen is dat de didactiek achter lezen, vooral leespromotie, is heel anders dan wat je gewend bent. Bij rekenen en bij spelling bijvoorbeeld, daar zit heel erg de didactiek in met je moet dit nu leren. Hè? Dus het is heel erg directief. Bij lezen is het heel erg coachend. Ga je er meer onder zitten, omdat je gaat zoeken met een kind samen naar wat vind je leuk. En daarvoor moet je eigenlijk, ja, we vergelijken dat altijd met eten. Dus je gaat eigenlijk boeken proeven. En je moet eigenlijk zoveel mogelijk soorten boeken geproefd hebben, wil je weten wat je lekker vindt.
Ja.
En dat is eigenlijk wat we komen doen. En wat we komen doen is eigenlijk meer als inspiratie voor leerkrachten om dat ook zelf te gaan doen. Zodat zij ook kunnen zien van, oh, deze kinderen vinden die boeken. Of zodat ze zelf kunnen zien welke boeken de kinderen heel erg leuk vinden. En die dus ook in hun eigen bibliotheek staan. Bijvoorbeeld, we nemen een hele grote koffer mee en doen we de boeken sushi. De boeken sushi houdt in Engeland heb je van die lopende bandjes.
Ja.
Dan leggen die dan de hele tafel vol met allemaal nieuwe boeken. En dan mogen ze allemaal een eigen boek die ze op het zicht leuk vinden. En daarna gaan ze hem ontdekken. Gaan ze hem proeven, zeggen we dan.
Ja, ja, ja. Ja, vet.
En nou ja, goed, en daarna geven ze door. En dan hebben ze dus 4 boeken geproefd. En daarna gaan ze kijken welke vinden we het leukst. Nou, op die manier is het dus heel erg tof om te gaan kijken van ja, welke boeken vinden we nou het leukst? En waarom vinden we die boeken het leukst? En je merkt ook dat nu de boeken die heel erg populair zijn, Leven van de Loser, Dagboek van de Muts, De Waanzinnige Bomen, dat zijn boeken met heel veel plaatjes, heel druk, heel groots opgezet, met grote tekst ook. Of hele rare tekstfonds, zeg maar.
Ja.
Als leerkracht heb jij dan de taak om over te brengen dat andere boeken, wat dikkere boeken met wat meer inhoud, dat die ook leuk zijn. En dat is wat je eigenlijk doet als boekpromotor.
Ja.
Dus de didactiek is heel erg anders. Je moet kinderen coachen en eigenlijk er meer onder gaan zitten dan dat je erboven gaat staan en zegt, jij moet nu dit boek lezen, want dat werkt natuurlijk niet.
Nee, precies. Daar zijn we het natuurlijk heel erg over eens.
Ja.
En de cijfers wijzen het ook wel uit, hè? Dat het niet heel goed gaat met het leesonderwijs in Nederland.
Nee.
Maar dit klinkt voor mij zo logisch, wat je zegt.
Ja.
Waarom doen we dat niet gewoon overal?
Omdat en dan komen we best wel op een best wel gevoelig onderwerp, denk ik. Omdat we best
mooi.
Wel... goed. Nee, we gaan heel erg uit van de CITO-norm. Of van de eindtoetsnorm.
Ja.
Voor lezen heb je 3 toetsen in principe. Je hebt de DMT. Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is de 3-minuten toets.
Oké, okay, nou, ik moest even aan iets anders denken.
Inderdaad, die heb je ook. Je hebt ook de DMT, de 3-minuten toets. En dan krijg je een blad. Dat moet je moet je voorstellen, je gaat zitten als kind. Je krijgt een blad. En leerkrachten weten dit hoor. En je krijgt een lijst met, nou ik denk 120 woorden. Willekeurige woorden. Gewoon ergens vandaan geplukt. En als kind krijg je 1 minuut om zo ver mogelijk te komen om dat te lezen.
Oh, dat. Ja.
Ja?
Ja.
En dan heb je 3 bladen. De eerste is heel makkelijk en de laatste is best wel moeilijk.
Ja.
Er zit dus hele grote druk op voor kinderen om dat goed te kunnen lezen.
Ja.
En in groep 3 en in groep 4, om die letters aan te leren en zo, is dat hartstikke goed. Hè? Want je moet op een bepaald tempo kunnen lezen. Alleen, wat wij zijn gaan doen, is dat zo erg gaan oefenen in de klassen, met methodes en met stopwatches erbij, en kinderen moesten gaan racen, dat heel veel kinderen denken, gat, van is dit lezen? En wat gebeurde met de norm? De norm ging ontzettend omhoog. Want eigenlijk is zo'n toets veranderd naarmate dus die opbrengsten hoger werden. Dus die opbrengsten werden hoger, omdat we heel erg gingen trainen en gingen pushen. Nou, voor een aantal kinderen die dan uitvielen, vonden dat verschrikkelijk. Wat gebeurde er dus? We leren kinderen zo snel nu te lezen dat het niet meer leuk is om te lezen.
Ja.
Omdat die normering omhoog gaat. Omdat alle scholen ineens heel erg omhoog gingen. Omdat het makkelijkste was om te trainen. Sinds kort is daar, heb je Dr. Luc Koning. En dat is voor mij wel een soort persoonlijke held. Die heeft ooit ook meegewerkt aan die DMT-toets. Maar die heeft toen gezien, nou, dit werkt voor geen meter. En wat heeft hij gedaan? Van racelezen heeft hij dat gemaakt, heet dat dan. Mooi. Heeft hij redzaamheidslezen gemaakt. Ah. En hij maakt nu van die DMT-toets een formatieve toets. Dus hij kijkt, wat is er nodig om wel tot dat begrip te komen? En welke snelheid is daarvoor nodig? En dan heb je het of wel gehaald, of heb je het niet gehaald. Heb je het wel gehaald, ga je lekker lezen voor jou. Heb je, dat is heel erg kort door de bocht hoor. Maar heb je het niet gehaald, dan hebben we nog wat stof om dat wel te gaan halen. Om dat meer te gaan oefenen. En dat is eigenlijk, denk ik, de manier waarop we met z'n allen naar lezen moeten kijken. Maar ja, wij willen allemaal hele hoge opbrengsten hebben.
Ja.
Dat is opbrengstgericht onderwijs.
Ja.
Maar wat doet het met kinderen? Ze krijgen allemaal een hekel aan lezen.
Demotiveren.
Het demotiveert.
Ja.
En datzelfde geldt voor een AVI-toets. Dan krijg je een verhaaltje, maar dat moet je ook op tempo doen. Op een gegeven moment, een van mijn eerste jaren was dat er een jongetje naast mij, Turker, ik weet het nog heel goed. En die zei tegen mij, maar meester, hoeveel fout mag ik hebben? Dus je moet dus een tekst op snelheid lezen. En dan vraagt hij, hoeveel fouten moet je hebben? Ik zei, nou, je mag maximaal 10 fouten hebben. Hij scande die tekst. Hij koos de 10 moeilijke woorden uit. Die las hij niet. En de rest las hij wel. Had hij die toets gehaald. Ja, en ik ben dan zo'n leerkracht die denkt, super geniaal, Turk, hè? Goed, ja. High five, lekker
goed gedaan.
Ja. AV uit, weet je wel. Ja. Maar en ergens is dat ook waar, weet je wel.
Absoluut.
Hij heeft gewoon gelijk.
Ja.
Maar het slaat natuurlijk nergens op.
Nee.
Dus die toets slaat gewoon nergens
nee,
op.
Nee, exact.
Dus daar moeten we in mijn ogen een beetje van af. Kijk, dat je in groep 3 en 4 oefent op technisch lezen. Dus dat je wel die letters kent. Dat je wel kan hakken en plakken. Dus dat je die woorden aan elkaar kan. Dat is gewoon nodig om überhaupt te kunnen lezen. En dat je dat op een bepaalde snelheid kan. Dat is logisch dat je daar in groep 3 of 4 op oefent. Maar methodes zijn er zo in doorgeslagen dat we nu een technisch leesmethode hebben voor groep 5, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En daar besteden we dan de tijd aan. Terwijl er geweldige boeken zijn om te lezen.
Ja.
En dat doen we niet.
Wauw.
En dat is zonde.
Ja.
Maar het is wel lekker makkelijk, want je slaat het boek open op bladzijde 12.
Ja, voor wie?
Voor een leerkracht.
Ja, exact.
Ja, tuurlijk. Terwijl je hoeft je niet in te lezen in de literatuur. Je hoeft niet in te lezen in wat er nu speelt qua boeken. Terwijl verhalen zijn zo verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
Als je gaat kijken in de geschiedenis van de mens. Als je gaat kijken in... In hoe we het... Ja, in alles eigenlijk.
The hero's journey.
Ja.
Ja.
We onderschatten dat heel erg.
Ja, en het lijkt me zo'n... In mijn hoofd is dit zo'n enorme spagaat. Want ik kan me niet voorstellen dat er docenten zijn die denken, nou, ik wil even lekker makkelijk. Ik doe mij die technische methode maar.
Ja.
Tegenover kijken ze al mijn basisschoolkinderen, die zitten hier gewoon lekker met de pootjes omhoog een boekje te lezen wat ze zelf fijn vinden.
Ja.
Dat is toch veel, ook voor een docent,
ja, maar
motiverender.
Dat is ook zo. Maar er spelen heel veel dingen, hè, in het basisonderwijs. Want het gaat... Kijk, ik spreek nu alleen over lezen.
Ja.
Maar je hebt... rekenen. Je hebt taal. Daarom staan we ook nog steeds voor de klas, omdat we dat ook willen ervaren.
Ja.
Want je hebt rekenen, je hebt taal, je hebt wereldoriëntatie, je hebt sociaal-emotionele vakken. We moeten meer gaan gymmen. Hartstikke goed hoor.
Zeker.
Maar het is zoveel wat we moeten.
Ja. Ja.
Burgerschapsvorming, hè, zit er nu tussen. Wat ook goed is. Hè. En het lastige is dat kinderen worden op dit moment als je puur gaat kijken op de resultaten waar ze op afgerekend zijn, worden ze afgerekend op lezen, taal, of lezen, spelling en rekenen op de eindtoets.
Ja.
Er wordt nergens anders meer naar gekeken.
Ja.
En dat is wel iets wat me zorgen baart. Want ja, dan denk ik, ja, bijvoorbeeld, ja, ik werk op dit moment op een school waar we heel erg veel aan wereldoriëntatie doen. Dat is onze basis van ons onderwijs.
Ja.
Dat is een Jena-plantschool. Ik denk dat we daar zo nog wel over komen te praten. Wat er dan gebeurt is natuurlijk, omdat dat onze basis is, omdat kinderen heel veel weten over de wereld om zich heen, hè, en misschien iets minder goed kunnen rekenen, worden we daarop afgerekend. En dat is wel lastig.
Ja. Wat zou een goed alternatief zijn volgens jou? Want het is veel, dat is bekend.
Ja.
Er moet ook ontzettend veel worden bijgehouden.
Ja.
Want er is een norm.
Ja.
En kinderen moeten daaraan voldoen. Terwijl, ja, ik weet dan toevallig een beetje hoe het met jou zit. Maar ik heb de afgelopen 15 jaar geleerd dat iedereen gewoon zijn eigen norm heeft.
Ja.
Dus is dit al een beginsel van ongelijkheid?
Ja.
Een norm stellen voor allemaal verschillende kinderen.
Ja, ja, en weet je, de overheid zegt dat ze dat natuurlijk niet doen omdat ze een weging geven aan scholen.
Mm-hmm.
En die weging die hangt dan aan de moeder. Mm-hmm. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dus de moeder die, als je opleidingsniveau heel hoog ligt, van de moeders, dat betekent dat dus dat de norm voor je school ook weer omhoog gaat. Dat betekent dus dat je een hogere eindscore moet gaan halen.
Hmm.
Dat betekent dat de druk nog meer verhoogt. En in mijn ogen moet dat er gewoon vanaf. En ik denk dat we, als we puur gaan kijken naar mijn visie, denk ik dat we gewoon eens moeten gaan kijken met, gooi je nou eens alles overboord één keer? Ga alles nou eens wegstrepen. Rekenen, taal, leven, maakt me allemaal niet uit. En ga nou eens kijken van, wat gaan we nou over 20 jaar doen? En wat is, dit is nu natuurlijk niet bekend wat we over 20 jaar gaan doen, maar we kunnen wel een prognose maken van waar we naartoe gaan.
Ja.
Want we leiden kinderen op voor over 20 jaar. Wat is daarvoor nodig?
Exact.
En er is niet meer voor nodig dat zij weten. Ik ben nu bijvoorbeeld in groep 8 ben ik bezig om de omtrek van een cirkel ben ik aan het uitrekenen met pi, hè?
Ja.
Omdat ze dat misschien kunnen krijgen op de eindtoets.
Ja.
Ik ben de oppervlakte van een cirkel aan het... Ik ben aan het ontbinden in priemgetallen. En ja. Ik denk bij mezelf, waarom doe ik dit? Ja. Ik heb dit nooit nodig later. Nee. Ga nou eens kijken naar wat hebben we nou nodig later. En ga daar nou eens mee aan de slag.
Ja.
En dat is wat we niet durven.
Nee.
Wat we zijn dit gewend.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg lastig. En dat als ik kijk wat we nu... Voorspelling vind ik ook zo'n ding. Ik denk dat spelling is belangrijk, dat je de basis kent en dat je de basisregels... Tuurlijk. Maar ik moet nu gaan uitleggen wanneer een C en S, een C als een S klinkt, wanneer een C als een K klinkt. Nou, hoeveel woorden zijn er? Hoe je de E-A-U uitspreekt. Terwijl als je een boek pakt en ik kom een keer het woord cadeau tegen, je vraagt aan iemand hoe lees ik dat, dan weet je hoe je dat schrijft.
Ja.
Dus het is... ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken van wat is belangrijk. Bijvoorbeeld informatica. Dat komt nu een beetje op gang. Terwijl dat is er al zo lang.
Ja.
Waarom komt dat nu pas op gang? Weet je wel? Dat had er al lang moeten zijn.
Ja.
Ik ben nu wel, dat is wel leuk, we zijn nu bijvoorbeeld wel bezig met programmeren met kinderen en zo. Ja, dat is tof. Dan denk ik bij mezelf, ja, daar hebben ze waarschijnlijk wat aan later. Maar ook... want wij lopen daar ook wel niet voor weg. We hebben een route gehad langs bedrijven. Technische bedrijven. En dat is dan alleen voor groep 8 georganiseerd. Maar dat was zo tof. Hè, dat ze konden zien wat doet nou een technisch bedrijf. En dat we ook een aantal dachten, dat gaan we doen later.
Ja, mooi.
En dat zijn denk ik de dingen waar we naartoe moeten. We moeten meer naar dingen die we niet kunnen toetsen.
Ja, ja.
En dat is eng, ja, want dan moet je loslaten.
Ja.
En dan heb je geen grip meer of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Maar ja, aan de andere kant, wat gaat het je opleveren? Ik denk dat je daarmee, dan hebben we het nog niet eens over het sociale aspect van kinderen in een groep.
Precies.
Maar dat je daarmee kinderen veel verder brengt. Dat ze weten wat hun talent is, dat ze voelen wat ze later willen worden. Dat ze daarmee ook een doel hebben en dat ze daarmee ook... heel ver kunnen komen.
Ja.
En natuurlijk hebben ze daar rekenen bij nodig. En natuurlijk hebben ze daar lezen of taal bij nodig. Maar de hoeveelheid waarin we dat nu moeten gaan geven... omdat ze er anders worden, op worden ja, afgestraft, zeg maar, op scholen.
Ja, ja.
Ik denk dat dat een hele angstige manier is van lesgeven. En ik denk ook dat dat de reden is dat heel veel leerkrachten wegblijven. Het ligt helemaal niet aan het salaris. Maar heel veel mensen nu denken, het is toch allemaal nutteloos wat ik heb gehad. Ja. En dat gevoel, dat speelt al heel lang. Ik denk aan het liedje van Stef Bos, Is dit nou later?
Ja.
Hè, bijvoorbeeld, ja. Hoe oud is dat? En nog steeds lopen we tegen hetzelfde aan.
Ja.
Ik kan soms aan mijn kinderen niet uitleggen waarom ik bepaalde doelen, waarom ze dat moeten kunnen.
Dat is toch moeilijk?
Dat is ook lastig.
Dat is moeilijk, man. Als je het als docent al niet eens, of niet eens, als je het als docent niet kunt verantwoorden.
Ja.
Waarbij jij dus eigenlijk al in de rol moet schieten van, ja, omdat het straks getoetst wordt. Of omdat het misschien ooit een keer, nou ja, misschien ja. ooit een keer, ik weet niet.
Maar ja. al dat, omdat het misschien getoetst wordt, is al een vorm van angst.
Ja, absoluut. Dus, absoluut. Maar
daar gaat het niet om.
Nee, ieder zichzelf respecterend mens kan dat niet serieus nemen.
Nee.
Daar geloof ik niks van.
Nee.
Dus. Wanneer nemen we afscheid?
Nou, dat weet ik niet. Dat is moeilijk. En ik denk dat daar een aantal pioniers voor nodig zijn. Hè? Vroeger had je natuurlijk Maria Montessori of Peter Petersen van het genderplan onderwijs. En die bestaan nog steeds wel, denk ik. Hè? Want die nodig jij bijvoorbeeld uit in je podcast.
Ja.
Maar het is wel iets om moedeloos soms van te worden. Omdat je wel wil dat die kinderen goed terechtkomen.
Ja.
En ik denk dat kinderen goed terechtkomen als ze goed kunnen presenteren bijvoorbeeld. Of als zij goed kunnen inleven in andere mensen. Als zij leiderschapskwaliteiten kunnen tonen waar ze er zijn. Maar ook hulp durven vragen. Weet je wel? Dat zijn voor mij een aantal van die vaardigheden waarvan ik vind dat moeten kinderen leren op school.
Ja.
Voeding, dat vind ik ook zo'n ding. We leren niks over voeding. Ja, we hebben ooit een keer een thema over gezonde voeding. Nou, dan krijg je de schijf van 5, ja. Bijvoorbeeld. Ja.
Ja,
hartstikke tof. Maar dat vind ik ook zo'n ding. En dat is ook wel bijvoorbeeld, alle scholen gaan nu over naar een soort blokrooster. Waarin kinderen tot 2 uur op school zitten en daarna naar huis gaan. En dat is logisch, want je hebt steeds meer tweeverdieners in Nederland. Dus je hebt ook steeds meer overblijf. Vroeger had je de overblijf.
Ja.
Dat heb je niet meer. Dus kinderen eten nu op school. En dat is leuk. Alleen dat is heel slecht opgezet. Want bijvoorbeeld kinderen eten nu krijgen een kwartiertje om een boterham op te eten. En dan moet ik in die tijd ook nog zelf voorlezen. Dus wanneer ga je als leerkracht eten? Zeg jij het maar. Maar dan denk ik bij mezelf, waarom hebben we het niet zo opgezet? Bijvoorbeeld in Engeland hebben ze prachtige cafetaria's. Daar is ook heel veel mis mee, hoor. Jamie Oliver.
Er is altijd wel ergens kritiek op.
Maar als je naar Jamie Oliver kijkt, maar waarom laten we daar niet bijvoorbeeld kinderen zelf koken?
Ja.
Waarom zetten we dat niet groter op en maken we geen schoolgebouwen met kookgerei, dat ze ook dat stukje leren? Ja. En nu nemen wij dat bijvoorbeeld op een Jena-plasschool nemen, dat mogen ze een eigen doel hebben. En dan mogen ze een keer een eigen taart bakken. Of dan mogen ze een keer, als ze dat leuk vinden, iets bakken voor de klas. Of spaghetti maken. Dat doen we wel eens. Hartstikke leuk.
Ja.
Maar ik denk dan van, ja, waarom integreren we dat niet ook erin? Dat vind ik bijvoorbeeld wel heel erg belangrijk.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen die we nu niet kunnen doen. Omdat we zo verschrikkelijk grote deel van de tijd met rekenen en taal bezig zijn.
Ja. Ja, er is geen ruimte meer. Hè? Het zit helemaal dichtgetimmerd.
Ja.
En daardoor lopen dus ook veel mensen weg uit het onderwijs.
Ja.
Ook nieuwe docenten die binnen 4-5 jaar vertrekt. De helft of zo, 60%.
Ja,
las
het
ik.
Was eerst 1/3, dacht ik. Maar dat is
bizar.
Nog meer. Ja.
Wat er allemaal wegwandelt uit het onderwijs. En ja, en als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, ik snap het wel. Het is logisch, maar het is natuurlijk aan ons ook hier natuurlijk, ja. Zo voelt dat een beetje, de taak om juist mensen te enthousiasmeren. En
ja.
te kijken naar, oké, maar wat Casper van der Meulen ook zei,
ja.
waar ligt dan de mogelijkheid? Waar ligt de kans?
De kans ligt er, denk ik, als wij zelf meer regie krijgen als leerkrachten. Dus, en die kans, dat is heel makkelijk te realiseren, denk ik. Maar, en ik denk ook wel dat je, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn eigen rol als leerkracht. Door Casper van der Meulen doe ik nu bijvoorbeeld de Daily Mile.
Ja.
Dus iedere dag loop ik met die kinderen rondje om het schoolgebouw. Het is niks. Maar die zijn helemaal kapot aan het einde van zo'n rondje. Dan lopen ze hijgend en dan gaan ze naar boven. En lopen ze zweet naar boven. Maar dan hebben ze wel allemaal een rondje gelopen. En je merkt ook, dan zet ik daarna concentratiemuziek aan. En dan gaan ze heel rustig aan het werk.
Mooi.
Dus je merkt ook dat soort kleine dingetjes. Maar ook kindgesprekken bijvoorbeeld. Dat zijn ook kleine dingen. Dat doe ik heel veel met kinderen. Dat ik gewoon eens ga zitten van hoe gaat het nou? En hoe voel je? En hoe... Hè? En, met ieder kind, hè? Dus niet met de kinderen die opvallen, maar ook met kinderen die niet opvallen. Omdat juist die kinderen ook vaak wel problemen hebben, maar die niet laten zien. Die zijn heel introvert. En vaak kijken we naar de schreeuwlelijkerts of de kinderen die echt heel bijzonder gedrag vertonen. Maar om daar eens mee gewoon in gesprek te gaan van hoe gaat het en waar loop je tegenaan? Zijn er nog dingen waarbij we je kunnen helpen? Of ze uit te dagen, soms uit de schulp te laten kruipen.
Ja.
En dat zijn dingen waar ik energie van krijg.
Ja.
En daar zit bijvoorbeeld oude gesprekken, vind ik daar bijvoorbeeld ook heel belangrijk in. Wij doen oude kindgesprekken, dus dat doen heel veel scholen tegenwoordig. Wat heel goed is, dus je gaat met en de ouders en het kind zitten. En dan ga je met elkaar bepalen wat is het doel van dit kind het komende jaar. En daarna ga je daarmee aan de slag. En dan denk je, ja, dan ben je wel waardevol bezig. En je evalueert dat tussendoor. We hebben de vorige keer besproken dat jij steeds sneller je werk gaat pakken. Ik zeg maar iets soms. Lukt dat nu? Of waar loop je tegenaan? Kan je al je werk vinden? Wat heb je nodig? Ja, het zijn hele interessante gesprekken. Ja. Of jij zou een presentatie houden over dit of dat. Dat vond je interessant. Maar ik heb dat nu nog niet gezien. Waar loop je tegenaan? Hoe komt het dat ik dat nog niet heb gezien?
Ja.
En dan ga je heel anders gesprek aan dan... Waarom heb jij nu je presentatie nog niet af?
Ja, je staat onvoldoende voor dat.
Ja.
Ja, punt.
Ja. Ja. En ik geloof veel meer in dat dan dat we af gaan rekenen. Cijfers bijvoorbeeld schijnen heel slecht te zijn voor kinderen. Als je pure onderzoeken leest. Dus wij geven geen cijfers meer.
Mooi.
Ja, maar dat...
Hoe reageren ouders erop?
Oh, dat is heel lastig. Ja. Want we hebben ook geen rapport meer. We hebben een rapportfolio. En dat is online. En we hebben leerlijnen uitgeschreven. Dus we hebben wel, kunnen daarin wel laten zien... Oh, dit kind beheerst dit wel of dit nog niet. Dus eigenlijk kan je heel makkelijk in één oogopslag zien... bijvoorbeeld breuken. Dat lukt hem nog niet. Maar verhoudingstabellen lukt hem nu nog wel. Ik zou maar wat met rekenen. Alleen het punt is dat ouders zeggen nu... Ja, waar moet ik nou mee naar opa en oma? Dan krijgen ze geen geld... Ja, maar dat is dus weer iets wat uit hun eigen jeugd natuurlijk
exact,
een ding was.
Een projectie.
Terwijl het slaat nergens op. Rekenen sta je in een 6. Nou, oké, wat zegt dat? Wat kan je dan met rekenen? Geen idee.
Nee.
Want ze zijn kinderen die bijvoorbeeld heel goed kunnen breuken rekenen. Maar die verschrikkelijk kunnen optellen en aftrekken. Ik zeg maar wat.
Ja.
Maar dat zie je dan niet op dat rapport. Dus dat is, dat zijn denk ik wel de dingen die je al nu al kan veranderen.
Wat zou je andere scholen hierin kunnen aanraden? Hoe jij inderdaad hier naar kijkt, hè? Naar die, nou, jullie werken dus niet meer met cijfers.
Ja.
Zou je andere scholen dit aanraden? Want we weten inmiddels hoe zwaar cijfers kunnen wegen voor kinderen. Ja. Hè? Wat dat met ze kan doen.
Ja. Ja, en ik denk dat is wel echt een ding meer voor het middelbaar onderwijs, denk ik. Hè? Dat op de basisscholen is een cijfer heeft niet echt een risico vaak, denk ik. In die zin dat ik denk dat we... hoe ga ik dat verwoorden? Ze worden niet op afgerekend als ze een 5 staan voor rekenen. Het is alleen een signaal waarvan we kijken van nou... ja, het gaat niet goed met rekenen, hoe kunnen we hem extra helpen?
Mm-hmm.
Dat is al een stuk positiever. Dus ik denk dat we gewoon van cijfers af moeten. Dat we gewoon veel meer moeten gaan kijken van wat lukt nu wel. Ik zeg niet dat we moeten stoppen met toetsing. Maar juist moeten gaan kijken naar toetsing van wat lukt nu wel bij dit kind. En wat lukt nu niet. En waar het niet lukt, daar extra aandacht aan geven. Daar extra op zitten. Maar ook daar is ook weinig tijd voor. En dus dat is ook weer lastig.
Ja.
En ik denk dat heel veel scholen dat al wel doen hoor. Dat dat steeds meer in het basisonderwijs, want het middelbaar onderwijs heeft daar echt geen zicht op. Maar dat dat steeds meer de norm is om dat op die manier op te pakken.
Ja, maar dan nog steeds wordt het tegen een bepaalde norm, tegen een bepaalde lat gelegd.
Ja, ja daar kan je ook niet meer, daar kom je nu niet onderuit, denk ik, David. Denk je wel? Geloof je daar?
Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de norm op dit moment, en eigenlijk al een tijdje, ook al is er het een en ander mee geschoven, is behoorlijk hard.
Ja.
En is behoorlijk... Het is een heel dun lijntje.
Mm-hmm.
Ik vergelijk het altijd met balans in je leven.
Ja.
Werk-privé balans. Ja, de ene keer ben je gewoon meer aan het werk. En de andere keer heb je gewoon meer rust.
Ja.
Maar echt dat op die lijn lopen, dat bestaat haast niet.
Nee, klopt.
Dat is eigenlijk een hoax. Ja. Het is een onzichtbare lijn waar je nooit op kunt staan. Want altijd sta je iets meer naar links of naar rechts.
Ja.
En dat is met die norm ook. Dus ja. Ik zou... Ja, dat is wel een goede vraag. Maar ik zou zelf...
Je hebt mezelf gesteld.
Liever, ja. Ja, maar ik zou liever kijken naar een... met een adviesgroep of in ieder geval met een flinke groep docenten. Die zou ik veel meer zelfbeschikking geven, wat jij ook voorstelt.
Ja.
En dan vervolgens gaan kijken, oké, waar laten we de kaasschaaf ergens overhalen.
Ja.
En wat in het basisonderwijs, heb je natuurlijk ook mensen die zich comfortabeler voelen. Jij bijvoorbeeld taal, vind jij heerlijk.
Ja.
Daar ben je lekker mee bezig. Iemand anders voelt zich comfortabeler bij rekenen.
Ja.
Maar op de middelbare school, dan doe jij bijvoorbeeld alleen maar rekenen.
Ja.
Dus op het moment dat er dan gesproken moet worden over we halen de kaasschaaf over wiskunde.
Ja.
Ja, dan raak ik jou in jouw identificatie met het vak.
Ja, zeker. Ja.
En dan ga je op je achterste pootje staan.
Ja.
Of Nederlands of Engels of whatever. Maar op de basisschool denk ik dat als je daar een aantal zeer competente mensen bij elkaar zet, dat je een behoorlijke kaasschaaf kunt halen over... Nou ja, het huidige aanbod en de huidige norm.
Ja.
Om vervolgens te kijken, oké, maar wat is er nou inderdaad nodig om over zoveel jaar mensen het warme gevoel van participerend lid van een fijne samenleving te laten geven?
Ja. Nou, dat is de vraag. En dat is ook waar we naartoe moeten, vind ik.
Ja.
Maar dat kan alleen als er ook politiek wat verandert. En als er ook iets verandert in... niet de opstelling van de inspectie. Want ik denk dat ook wel steeds beter gaat.
Ja?
Hè? Dus dat die
zeker
niet komen afrekenen, heb ik ook meer. Ik ken iemand die in de inspectie zit. Daar hoor ik ook hele positieve verhalen over hoe zij kijken naar onderwijs.
Ja.
En ik denk wel dat er iets mogelijk is, maar dat is wel hogerop. Dat ligt niet gelijk bij de leerkracht, denk ik. Ik denk dat als jij... en misschien is dat ook wel makkelijk hoor, dat ik dat nu zeg. Zeker ineens te denken. Dat ik denk van ja, misschien is als leerkracht kan ik niet gelijk wat veranderen. Maar toch word ik ook aan het einde van het jaar word ik afgerekend als mijn rekencijfers heel erg achteruit gaan. En dan zeg ik, ja, maar ik heb wel die kinderen dit en dit bijgebracht. Ja. Ja, maar je rekening is omlaag.
Ja.
Dus we komen kijken.
Dus jouw cijfer,
ja.
Het cijfer wat jij krijgt als leraar aan het einde van het jaar, is dan ook onder de maat.
Ja.
Onder de norm die gesteld is. En dan, dus dan blijf je in een cirkel.
Ja.
Hobbelen met elkaar. Dat schiet helemaal niet op.
Nee, dus laten we daarmee stoppen.
Ja, ja, eens.
Als ik aan het eind van het jaar kan laten zien, ik ben heel erg sterk als leerkracht bijvoorbeeld in kinderen veilig voelen laten voelen in een groep en zichzelf leren zijn. Hè?
Ja.
Dus dat is mijn kracht als leerkracht.
Ja, dat geloof ik, ja.
Waar ik heel trots op ben, denk ik ook. Ik kan aan het eind van het jaar laten zien, nou, dit kind is bijvoorbeeld... Er zijn heel veel kinderen die gepest zijn op andere scholen. Die worden bij mij in de groep gezet. Met mijn collega natuurlijk. Zonder haar kan ik dat natuurlijk ook niet. Maar En uiteindelijk worden die weer zo zichzelf, dat ze opleven. En dat vind ik zo mooi. Dat denk ik, ja, dat is waarvoor ik leerkracht ben geworden. Om kinderen daarmee te helpen. Om zichzelf te leren zijn. En om ook die fouten te leren maken. Want die kinderen maken nog steeds ook de fouten als in het pestverleden. Maar dan roep ik ze bij me en dan zeg ik, nou, was dat nou zo handig hoe je dit hebt aangepakt? Of hoe, weet je wel, hoe kan je volgende keer met die situatie omgaan? En die dingen zijn veel waardevoller in mijn ogen dan leren hoe je moet ontbinden in priemgetallen. En dat is heel generaliserend, heel flauw dat ik dat zeg misschien.
Ja, ik moet er altijd wel om lachen. Maar ik snap daar helemaal niks van, nog steeds niet.
Nee.
En ik heb het ook nog nooit in mijn leven moeten doen.
Nee, ik ook niet.
Nog nooit.
Nee. Nou, een breuk keer een breuk bijvoorbeeld vind ik ook altijd heel opmerkelijk. Ja. Waarom ik dat moet aanleren. Of het, maar dat is natuurlijk mijn rekenen.
Ja, van mij ook.
Afwijking misschien.
Dus bij deze.
Maar ik denk dat we het gewoon... Ik durf best aan het einde van het jaar verantwoording af te leggen aan mijn directeur. Wat ik heb gedaan in mijn groep. En waarom ik dat heb gedaan. En wat het heeft opgeleverd.
Exact.
En daar hoeft geen resultaat aan vast te komen. Weet je, dat hoeft niet. En natuurlijk moet ik goed rekenonderwijs geven. En natuurlijk moet ik goed taal en leesonderwijs geven. Maar ik vind dat die norm veel te hoog is gelegd. En dat die alleen maar is voor kinderen. Dat is gevaarlijk wat ik zeg, maar ik denk dat wij op de basisschool eigenlijk aan het leren zijn voor kinderen met een HAVO of een VWO-advies. En niet meer naar de VMBO-kinderen kijken. Want die moeten nog steeds ook...
Dat is een hele grote groep.
Ja, zeker.
Ja.
Een hele belangrijke groep.
Ja.
Ik zoek iemand die mijn lekkage fixt. Nou, dat kan ik nu niet vinden.
Nee.
En hoeveel geld er later in te verdienen is. Omdat wij allemaal maar denken dat dat...
Ja.
Nou, dat is waanzinnig.
Ja, ja, daar snij je ook weer een mooi aan. Daar heb ik vorige week nog een mooi gesprek over gehad.
Ja.
Dat de leerroute van havisten naar het mbo,
ja.
Bijvoorbeeld. Want er zijn heel veel havisten die liever helemaal niet naar het hbo gaan.
En terecht.
En terecht, inderdaad. Maar die leerroute die wordt gewoon continu geblokkeerd.
Ja.
Bijna afgeraden vanuit scholen. Omdat er traditioneel gedacht wordt in... Nou, ik zag gisteren op LinkedIn ook weer iets moois voorbij komen. En dat er nog steeds wordt gesproken over lager en hoger opgeleid.
Ja.
En dan denk ik wel van wel mensen. Come on.
Mag ik een schrijnend voorbeeld geven? Ik had...
Ja.
Sorry, ja, misschien... Het wordt straks een hele zeur-podcast. Dat is niet mijn bedoeling. Want ik ben hartstikke positief. Ik ben een hartstikke positieve leraar. Maar ik had twee jaar geleden had ik Fedde in de klas.
Ja.
Fedde was geweldig. Die kon waanzinnig tekenen, maar had echt een scheidtekel aan rekenen. En ik snap het weer. Maar die wilde wel heel graag het Grafisch Lyceum doen. Dus toen heb ik gezegd van ja, wat is je doel voor het Grafisch Lyceum? Wat moet je kunnen? Nou, dat heeft hij opgezocht. Toen zei hij, nou, dan moeten we dat gaan oefenen. En toen is hij zo goed in rekenen geworden, dat zij toets... hartstikke hoog is geëindigd. Ook zijn leesresultaten gingen vooruit. Dat gebeurt dan als ik in de klas kom. En hij kreeg dus een hoger advies dan waar hij heen ging. Want hij moest uit het Grafisch Lyceum. En dat is voor mij VMBO kader.
Okay.
En toen zei hij, okay, ja, we kunnen je eigenlijk theoretische leerweg geven. Toen zei hij, ja, dag, maar dan mag ik niet naar die school.
Dat wil ik niet, ja.
Maar dat, ik zei, waarom mag je dan niet naar die school? Ik zei, ja, dat is gemengde leerweg. Ja, maar ik zeg, dat geeft dan toch niet?
Nee.
Ja, dat geeft wel, want ja. De school neemt jou niet aan.
Ja.
Ik zei, wat?
Ja.
Ik zei, nou, dan krijg je gewoon van mij gemengde leerweg. Toen kreeg ik een knuffel. Toen zei, yes, krijg ik dat weer. Ja. Een lager advies dan, wat we dan zeggen. En toen dacht ik, dit klopt toch voor geen meter?
Nee.
Dit klopt echt voor geen meter?
Nee.
En... Dat is ook iets wat we gelijk morgen moeten veranderen. Als een kind passie heeft voor iets wat hij graag wil doen... en daar de middelbare school bij kan vinden... Oh, dat vind ik ook zo. Theater-HAVO hebben wij in Rotterdam. De theater-HAVO. Toneelspelen kan je ook als je VMBO basisberoeps hebt.
Zeker.
Maar die kinderen kunnen niet naar de theater-HAVO. Hoor je? Dus die kunnen niet hun passie achterna... omdat ze niet dat advies hebben.
Ja.
Dus die moeten continu vechten tegen dat. En ja. Nu is het tegenwoordig voor mij ook een VMBO of een theater MAVO. Maar nog steeds niet voor die groep kinderen die dat juist misschien zo leuk vindt.
Ja.
En die daar weer passie van aan had. Ja. En misschien worden ze niet allemaal acteur. Maar het is wel iets waar ze gepassioneerd voor zijn. Waar ze plezier en energie uit halen.
Ja, precies. Menswaardigheid.
Precies.
Ja. Ja, dit is wel echt een can of worms die we hebben opengetrokken.
Ja.
Ja.
Kunnen we positief draaien? Nou, weet je wat? Ik ga positief draaien.
Graag.
Het mooiste vak op aarde is nog steeds leerkracht zijn.
Kijk. Kijk.
En dan ga ik je ook uitleggen. Omdat je juist kinderen kan zien groeien. En kan laten groeien. En ik doe natuurlijk dat rekenen en dat taal doe ik wel. En dat vind ik nog steeds ook leuk. Om ze dan net dat snappertje. Hè, dus dat ze dan wel ineens zien. Oh, zo moet dat dus. Of zo werkt die breuk dus. Of zo. Oh, tof. Ja, en daar krijg ik ook heel veel energie van. En je bent nog steeds bezig met mensen.
Ja.
En ieder kind is anders. Ja. Maar als jij durft te kijken naar... Daar ben jij heel goed in. Laat ze daar eens gewoon verder op borduren. En die andere dingen, die komen dan vanzelf ook wel.
Ja.
En ik denk dat dat ook heel erg mooi is als tip om dat mee te geven.
100%. 100%.
En dat kan al gelijk morgen in de klas.
Ja. Ja, klopt. En dan zitten we weer een beetje terug bij het vuur van de helderijs. Ja. Inderdaad. Hè? De docent ook als held.
Ja.
Dat zei Casper ook, hè? Iets moois erover. Als je inderdaad, als jij zo snel mogelijk een superheld wil zijn, ga dan het onderwijs in.
Ja.
Want daar maak je echt het verschil.
Ja.
Heel mooi, heel fijn ook. En wat ik me wel... ik hoop, het klinkt misschien wat raar, maar ik hoop dat ik over 10 jaar kan zeggen... De helderijs als programma is niet meer nodig, want het gebeurt allemaal.
Ja.
Persoonlijk leiderschap op scholen, ja. Overal.
Ja, tuurlijk.
Wanneer, want er is heel weinig tijd, er is heel weinig ruimte op dit moment. Hoe belangrijk acht jij dit soort programma's?
Ja, heel erg belangrijk.
Dus en dan heb ik het niet per definitie over ons programma, nee. Maar dan heb ik het over inzichten die kinderen helpen bij meer zelfvertrouwen, meer eigenlijk inzicht.
Ja.
Ja.
Nou, dat is denk ik, daarom heb je de basisschool, toch? Dat is de basis van je leven, toch?
Ja. Hoe jij de minimaatschappij.
Ja, toch? Ja. Hoe je zelf in het leven staat en hoe jij... En dat vind ik, dus daarom vind ik het zo belangrijk dat dat er is.
Ja.
En dat het gedaan wordt. Ik denk dat heel veel kinderen en heel veel mensen nu ook niet beseffen waar ze goed in zijn. En dat is best wel schokkend. En ik denk juist dat dit soort programma's juist wel laat zien, oh, daar ben ik goed in. Of dat kan ik goed. Of dat is iets waar ik me aan kan ophangen. En de helderij is daar natuurlijk heel erg mooi bij, omdat je gaat kijken wie is mijn superheld en welke eigenschappen heeft mijn superheld waar ik me aan kan relaten, om het even op zijn Engels te zeggen. En dat is juist heel erg tof en heel erg mooi, omdat je het heel tastbaar maakt voor kinderen. En dat is ook wel iets wat ze denk ik nodig hebben. Maar anderzijds, als je het niet tastbaar maakt, maar echt op het kind ook vertelt van nou, ik zie dit in jou.
Ja.
Klopt dat? Of is dat, weet je, en vooral die gesprekken, die zijn zo waardevol. Omdat kinderen zich dan ook gehoord voelen. En niet van een leerkracht die dat oplegt zoals we dat gewend waren in het onderwijs.
Ja.
Maar juist vanuit interesse en vanuit behoefte.
Ja.
En om dan een brugje weer naar het lezen te maken. Daar past het leesonderwijs wat wij geven natuurlijk ook heel erg in.
Absoluut.
Dus... wij kijken naar kinderen en we zien en we vragen waar heb je behoefte aan?
Ja.
En ene kind heeft behoefte aan, ik heb een jongen bijvoorbeeld in de klas, die houdt van horrorverhalen schrijven. Die schrijft iedere keer een eigen tekst over een horrorverhaal. Oh, wow. Iedere keer als wij, we hebben dan een tekstenkring, dat is bij ons als taalonderwijs voor een groot gedeelte heel erg leuk. Dus ze mogen zelf een vrije tekst schrijven. En daarna gaat hij, altijd als hij dan is, ze zeggen, oh, chips. Welke nachtmerrie hebben we vannacht weer? Ja. Dan heeft hij weer iets creatiefs uit. Nou, oh, weet je, dus daar is hij heel sterk in. En ik hoop ook dat je dat in ieder kind kan vinden. Waar die zijn kracht in vindt. En dat is denk ik onderwijs.
Ja.
En dat is waar helderheid heel erg bij helpt. Maar ook andere sociale emotionele programma's. Maar ik denk helderheid ook heel erg.
Ja. Ja, mooi. Oh, hoor, dat is zo ver van mijn bed.
Voor veel kinderen niet hoor. Nou.
Nee, ik weet het. Het is echt, als er ergens echt een ding.
Tekort aan is, dan is het aan horrorboeken.
Ja.
Ja, dat is het eerste dat weggaat.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja, ik moet er niet aan denken, man. Maar ja. Het is een andere vorm van creativiteit.
Ja.
Ja. Mooi. Die grens ook. Oké. Okay. Wat ik dan nog eventjes... ten slotte.
Ja.
Als ik dit wil... ik heb jou nou een paar keer ontmoet. En ik vind jou een ontzettend gedreven, mooi, open mens. En ik denk dat de leerlingen ontzettend blij mogen zijn met een meester zoals jij.
Ah, dank je.
Wat ik nog wel even leuk vind om te belichten daarin, denk ik. Of in ieder geval te weten, is... Wist jij dit altijd al, dat jij leerkracht wilde worden?
Ja, toen ik 7 was, denk ik, 7 of 6. Toen had ik al mijn knuffels op een rijtje gezet.
Ja.
Toen speelde ik al meestertje.
Ja.
En toen wist ik al, dit is voor mij, dit is mijn pad.
Ja.
Ik wist dat al sinds ik heel klein was, denk ik. Mijn broertje die wordt nog steeds gek van me. Die is 7. Ik kan leren lezen, leren schrijven. Ja. Ja, rot nou eens op, hoor. Ik wil lekker met mijn handen werken. Dus die is ook lekker met zijn handen gaan werken. Maar ik wist dat al sinds dat ik heel klein was. Dus het was voor mij ook heel logisch dat ik... eerst ben ik de leraaropleiding gaan doen. Daar kwam ik al heel snel van terug. Dat was niet voor mij, maar de PABO. Eigenlijk wist ik dat stiekem toen al. Dat is mijn ding. Ik wil heel graag met jongere kinderen... juist die omhoog helpen en beter maken in de dingen dan dat ze al zijn.
Ja.
Dat is mijn passie.
Ja, mooi.
En dat vind ik heel erg leuk.
Ja.
Dus dat is tof. En nu, ja, je ontwikkelt je daarin toch ook weer heel erg. Hè? Dus je gaat toch ook... Daarom in het begin was ik als leerkracht was ik heel erg juist van... Oh, ze moeten leren rekenen. Ze moeten leren taal. En het moet maar via een methode. En dan moet heel erg... En toen zei de leerkracht tegen mij... Nou, ben je wel eens wezen kijken op bijvoorbeeld een vrije school? Toen zei ik nee. Hij zegt ja, maar ja, dan kan je dat toch helemaal niet zeggen? Hè? Dat de vrije school bijvoorbeeld helemaal niks is. Of dat de... Toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk, maar mijn ego zat in de weg. Toen dacht ik, joh, zoek het uit.
En ook hou vast misschien.
Ja.
Toch? Het biedt heel veel structuur.
Ja, zeker, dat is ook zo. Ja.
Sorry, ik onderbrak je.
Nee, graag zelfs. Maar dat is, ik was ook bijna klaar. maar dat is, daar kom ik wel heel erg voor terug. Hè. Nu ben ik heel erg juist op kind gericht en dat zij... Hun eigen pad mogen gaan kiezen. En dat vind ik het tofste nu aan leraar zijn. Ja.
Werd dat op de PABO ook al gestimuleerd? Om op die manier naar kinderen te kijken?
Nee, niet per se, denk ik. Maar ik heb wel een hele goede PABO gehad. Ik ben misschien een van de weinige personen die dat zegt. Maar ja, ik hoor het al, dat ik heb zo'n slechte PABO en die PABO is rot en verschrikkelijk. Ik heb op de Thomas More gezeten in Rotterdam.
Ja.
En ja, ik had allemaal vakidioten ook. Het is een hele kleine PABO was dat. Het was alleen de PABO en daar leerde je lesgeven. Ja, dat was waanzinnig. Ik had Hans, die was leraar natuur. Die liep iedere dag in een tuinpak. Dat is een mannetje die, ja, dat was gewoon waanzinnig. Die kon zo over natuur vertellen.
Mooi.
Een geschiedenisleerkracht die heel Rotterdams was. Heerlijk, hou ik van.
Ja.
Dus die zat alleen maar gewoon op zijn Rotterdams te murmelen over de geschiedenis van Rotterdam. En hoe geweldig.
Ja.
Dat is waanzinnig. Maar ook mensen die kregen bijvoorbeeld ook een module waarbij je eigen school moest ontwerpen. Ja, dat was waanzinnig. Dat was voor mij natuurlijk, ik vond het heel tof.
Ja.
Dus dan mocht je eigen visie gaan neerzetten. In een school. En daarna moesten we het allemaal presenteren aan alle besturen uit de buurt. Die werden uitgenodigd en dan moesten we dat presenteren. En dat was heel tof. Hè? En,
ja.
en, Het toekomstgerichte scholen was no limit, geen geld, helemaal niks. Maar ga nou eens alles van de tekentafel en ga nou eens jouw ideale school creëren.
Heel vet.
Ja, dat,
visie ontwikkelen.
Visie ontwikkelen.
Ja.
En dat was waanzinnig. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin gehad op de PABO. Zo erg dat ik het een jaartje extra nog heb gedaan.
Dat vond je niet erg.
Nee. Je stapt het wel. Alle vrouwen ook. Nee, dat moet niet
zijn. Het ging zo goed.
Het ging zo goed. Waarom? Nee.
Nee, mooi toch? Dus, vrouwen, als jullie dit horen.
Ja. Nee.
Ik heb zijn mail. Oké, maar dat is mooi om te horen. Nou ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Van vroeger uit, toen ik zelf op andere lerarenopleidingen zat, werd er wel vaak denigerend gesproken over PABO's.
Oh ja.
Dat weet ik wel.
Ja, dat weet ik ook nog, ja.
Maar ik loop regelmatig, mag ik op de PABO in Dordrecht zijn?
Ja.
Ja, geweldig wat ze aan het doen zijn.
Ja.
En zo betrokken en bezig met persoonlijk leiderschap.
Ja.
En er lopen eigenlijk ook een paar van die kanonnen rond die... ik vind dat fantastisch.
Ja.
Ja.
Ik vind het ook heel leuk om stagiaires te hebben, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja.
Omdat, dat was ook grappig. Ik heb nu een stagiaire Lieke. En die is eerstejaars. En die staat gewoon voor de klas. En je ziet eigenlijk, ze doen nog niet alles goed hoor. Maar je ziet, ze wil heel graag. En ze heeft talent, weet
Mooi.
Je wel. Dat is tof, hè.
Ja.
En die zit toevallig, denk ik, ook op... ik weet niet of het de hogeschool is. Is
in van Holland?
Hogeschool, of in Holland zit zij. Ja, in Holland Dordrecht.
Oh, wat leuk.
Koopt zij. Dus, waanzinnig. En het is grappig bijvoorbeeld. Ja, we hebben dan ook best... Ja, ik hou dan van persoonlijke contacten. Niet als mentor of als... Maar gewoon, weet je, dan gaan we samen zitten kletsen over wat ze heeft gedaan voor de klas. En dit ging best goed en dit ging nog iets minder. Dus welke tips heb ik? Ik stuur een appje dat ik er goed had gegeven. Met een grapje eronder, ondanks dat ze voor Feyenoord is. Dat ze toch wel goed heeft gekregen. En toen liet ze dat zien aan haar medestudenten. Die zeiden toen, wat ga je zo met jouw stagebegeleider om? Ja. Toen dacht ik, is dat dan niet de bedoeling? Weet je, worden die anderen dan echt afgerekend? Moet ik er meer boven gaan staan? Toen dacht ik, nee, ik denk dat ik haar juist heel erg help. Tuurlijk. Maar ontzettend leuk. Ik vind dat echt heel erg leuk.
Ja.
Om juist jouw passie over te brengen aan iemand die misschien ook wel dezelfde passie heeft.
Nou ja, zeker als je dat talent ziet, herkent.
Ja.
En inderdaad, hoopt dat dat voor het onderwijs bewaard blijft.
Ja, nou, dat heb ik ook gezegd tegen haar. Ik zei, je gaat niet straks na 3 jaar stoppen, hoor.
Nee.
En je laat je niet demotiveren door een of andere eikel, dan kom je maar weer terug.
Ja.
Dan kom je maar weer terug.
Ja,
mooi. Dan gaan we weer even kletsen. Nou, maar dat zijn mensen die we moeten behouden.
Ja.
En dat weet je, al dat salarisgedoe, dat gaat helemaal niet om salaris. Het gaat om passie en om goede mensen voor de klas. En dat we nou eens gaan kijken naar wat is er nou nodig.
Ja.
En waar pakken we nou de ruimtes in?
Ja, inderdaad. Want je ziet het aan twee kanten gebeuren. Hè? Dat de docenten weglopen uit het onderwijs. Ja. En dat het rekenen, taalniveau allemaal omlaag gaat.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk 100% met elkaar verbonden.
Ja, tuurlijk. Ja.
Voor de leerlingen is het te veel, te gek, gewoon te. Maar voor de docent net zo.
Ja.
Dus het klopt niet en laten we er wat aan doen.
Ja.
Ja.
En even voor de record, ik kan prima rondkomen van mijn salaris. Dus laten we het daar ook nou eens mee stoppen. Weet je?
Oh ja, maar dat zal ik nooit noemen. Want
is, ook,
ik vond ook de salaris, basisonderwijs was natuurlijk nog net iets anders
dan
de middelbare school waar ik werkte. Maar dat is echt prima.
Ja.
Ja hoor.
En zeker als starter. Ik bedoel, kon gewoon lekker leraar zijn.
Ja.
En kijk. Zeker als je dat, als je dat ziet zitten en wil. En je laat tegenhouden omdat je misschien ergens anders toch wel iets meer kan verdienen. Maar je krijgt er nooit voor terug wat je bij een andere baan krijgt. Hè? Dus je krijgt er plezier voor terug en blije kinderen en positieve ouders. En natuurlijk heb je wel eens een vervelende ervaring. Maar dat hoort erbij, dat heeft iedere baan.
Het is het leven.
Dus dat is het leven.
Ja.
Maar het is wel zinnig. Dus alsjeblieft.
Prachtig woorden. Yannick, dankjewel.
Yes. Jij ook bedankt.
Als mensen jou of jullie willen volgen, ja, vinden, waar kan dat?
We zijn bereikbaar op Facebook, Instagram en TikTok. Dus de Leesdetectives.
Ja.
En we hebben een eigen website, www.leesdetectives.nl. Dus als je iets wil in de school qua leesonderwijs. En het kan het zijn van een bibliotheek op maak of een lessenserie. Dan neem contact met ons op.
Top.
Ja.
Hartstikke bedankt voor je tijd.
Jij ook bedankt.
Oké.